Zullen we zo meteen met elkaar gaan lezen uit 1 Timotheus 6. Vanaf vers 3. Maar eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 84. Vers 3 en vers 4. Psalm 84, vers 3 en vers 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Steekt hen de hete middagzon in het moe bij dal. Gij zijt hun bron. En stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. En ook het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let, heren der lege scharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ay, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God, geef mij gehoor. Psalm 84, vers 3 en vers 4. Lezen we samen uit het heilig en onfeilbaar woord van God uit 1 Timotheüs 6 vanaf vers 3. 1 Timotheüs 6 vanaf vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in deze wereld gebracht en het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden vallen in verzoekingen en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad tot welke sommigen lust hebben, hebbende zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaagt na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle ding levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft noch zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere Almachtige, Heilige God en Vader in de hemel. U bent het die ons hier vanavond bij elkaar gebracht heeft, deze doordeweekse dag, om zo samen een uurtje te luisteren naar de klanken van een van uw dienaren, die al zo lang geleden is gestorven. Maar meer nog, door die klanken heen, ja, de fundamenten van die klanken opzoekend, uw woorden, want het is immers uw woord alleen. Uw woord alleen dat, ofschoon ik alles mis door haar geklank en mijn hart en mijn zinnen kan strelen. U weet of hier vanavond zondaren gekomen zijn die daarna verlangen. Die verlangen naar de vervulling van de beloften, om te horen uw woord, uw stem, want die stem zal horen, zal leven. O Heere, zou u vanavond willen geven dat diegenen die gekomen zijn met verwachting, met uitzien, niet beschaamd zullen worden. Als we vanavond gekomen zijn met een hemelhoge schuld, een pak van zonde op hun rug, en die zeggen vanavond, och, mocht ik verlost worden van al mijn zonden, van al mijn schulden. Mocht ik het voor mijn persoonlijke hart en ziel weten, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde geschonken is. En dat ik ook mag weten een recht op het eeuwige leven ontvangen te hebben. U weet hoe ze hier vanavond zitten. Die de weg niet weten. Die het moeten hebben van een God die komt van de andere kant. Die het moeten hebben van een God die zich openbaart en daarbij alles meeneemt. Het geloof. maar ook zichzelf. Met al de weldaden om dat wonder vanavond te mogen beleven, kon het zijn bij één of meerdere zielen om Christus door het ware geloof met al zijn weldaden aan te nemen. En vanavond huppelend van zielenvreugd naar huis te gaan, mijn wens verkregen. Maar Heer, er zijn vanavond ook mensen gekomen die u dienen mogen, die uw kinderen mogen zijn. Die mogen weten van dat uurtje der minne dat u kwam. Dat alles zo anders werd. Dat de ziel gered werd en de tranen gedroogd werden. Maar die moeten zeggen, ik sta zo midden in de strijd. En hoe moet dat toch? Hoe moet dat toch ingaan? Strijd om in te gaan. Strijd, de goede strijd, hoe moet dat toch? O, mogen ze vanavond onderwijs ontvangen. Heren, zou u dan vanavond alles willen wegnemen wat daartoe hinderen kan? Wilt u uw Heilige Geest zenden, Heren? Wilt u uw geest schenken in het spreken en in het luisteren? Mag er dan zo'n wonderlijke band liggen tussen het sprekende woord en het geopende hart en vanavond ervaren worden, versmelten, één worden in dat woord van u? Zou dan alstublieft vanavond ook Arons en Hurs willen geven om hier vanavond niet te zitten, om zomaar wat op te luisteren, om vanavond wat te consumeren als het ware, of misschien zelfs wel te beoordelen en te toetsen, maar om vanavond samen hard te roepen tot u. O kom, schenk uw woord aan spreker en hoorder, tot eer van uw grote naam, tot zaligheid van onze zielen. Heer, geef kracht naar lichaam, geest en psyche, geef een stem om te spreken alsjeblieft, om Jezus wil. Amen. We zijn vanavond gekomen bij de vierde lezing over het boek Heiligmaking van Ryle. Ik zou graag even kort een terugblik willen geven wat we tot nu toe behandeld hebben. We zijn begonnen met dat eerste hoofdstuk waar Ryle ons de spiegel voorhield. Dat in zijn dagen, maar ik denk ook in onze dagen niet minder, er een pijnlijke soort van theologie is waarvan Ryle zegt het is een vage, een wazige, een nevelige, onduidelijke soort van theologie. En hoe komt dat dan wel? Zegt Ryle, er is een probleem, er is geen recht bijbels zicht op de zonde. Ryle zegt, we zullen terug moeten naar de rechte kennis van de zonde. En als we dat fundament werkelijk hebben liggen, pas dan kan er gesproken worden over heiligmaking. In de tweede lezing hebben we met elkaar nagedacht over het punt dat er geen heiligmaking zijn kan buiten Christus. Dat de rechtvaardigmaking altijd voorafgaat aan de heiligmaking. En dat de rechtvaardigmaking ook in de Heilige Schrift vergeleken wordt met de wijnstok en de ranken. En we hoorden dat die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Dus het is van het allergrootste belang dat wij niet in de valkuil stappen om met heiligmaking aan de slag te gaan, zonder dat we weten dat wij afgesneden zijn van Adam en ingeplant zijn in Christus. Anders blijven we aanlopen tegen die woorden van de Heer Jezus, zonder mij kunt ge niets doen. En in de derde lezing hebben we stilgestaan bij die woorden van Ryle, waarin hij aangaf dat het de heiligheid in essentie is het eensgezind zijn met God. Het is de gewoonte om in te stemmen met Gods oordeel, zegt Ryle. Om te haten wat God haat en te beminnen wat God bemint. Om zo helemaal verenigd te worden met Gods wil. En daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan en steeds die vraag gesteld en die spiegel voorgehouden. Zijn u en God het eens geworden? Zijn u en God het eens geworden over het oordeel? Bent u het eens geworden met Gods heilig recht, met het vonnis over uw leven? Want we horen bij monden van Amos in Amos 3 vers 3... dat het onmogelijk is om te samen met God te wandelen, tenzij dat wij overeengekomen zijn. De kanttekenaren die daar zulke tere woorden aangaven en zeiden, ik kan uw vriend, zegt God, niet zijn, en uw leidsman niet zijn, tenzij wij het eens geworden zijn. En vanavond, dit vierde hoofdstuk, dat handelt over de strijd. Het hele hoofdstuk gaat over de strijd. En ik wil u steeds meegeven dat u dit vierde hoofdstuk dan ook moet zien in de lijn met die eerdere hoofdstukken. Dus opnieuw niet in de valkuil stappen van strijden buiten Christus. Niet in de valkuil stappen van strijden voor de waarheid, strijden voor leerstellingen, strijden voor tradities, strijden voor de kerk. Allemaal schoon en mooi. Terwijl als iemand aan u vraagt, maar bent u het met God eens geworden? Heeft u in uw leven geleerd de strijd op te geven met God? Dat dan de hand op uw mond moet en u zeggen moet, ja nou strijd ik mijn hele leven al voor de waarheid. Maar de waarheid met een hoofdletter, Christus, ken ik niet. Beschamend en een verkeerde volgorde. De strijd. Want daar waar we daadwerkelijk met Christus verenigd zijn, zoals die ranken in die wijnstok. Daar waar we zo met Christus verenigd zijn, één geworden met hem, eens willend geworden zijnde. Daar wordt een geestelijke huwelijksband gelegd. Daar wordt een vereniging gelegd, aangebracht met dat grote lichaam van Christus, waarvan hij zelf het hoofd is en de leden het lichaam. En dan kan het niet anders dat u te maken krijgt met strijd. Rijl zegt, en dan gebruikt hij opnieuw die woorden, die scherpe woorden. Hij zegt, in de wereld is er een enorme hoeveelheid godsdienst in zwang, die geen waar en echt christendom is. Waarom niet? Hij zegt, omdat ze nooit strijd hebben. Er is geen geestelijke inspanning, er zijn geen conflicten, er is geen zelfverloochening, je ziet geen waakzaamheid, je ziet geen oorlogvoering, er is daadwerkelijk van dat alles niets. En Rijl zegt, dat is de godsdienst die de Heer Jezus niet gesticht heeft. En dat is een godsdienst die de apostelen niet gepredikt hebben. Rijl zegt, dan bent u waarschijnlijk een van diegenen die nog onder het gezag en de autoriteit van de duivel leeft. Want dan, als alles nog rustig is in uw leven, dan bent u nog een van diegenen die door die sterk bewapende bewaakt wordt. En dan is al wat hij heeft in vrede. Toch moeten we vanavond ook hier met elkaar nadrukkelijk onderscheid maken. Want er kan me een strijd zijn in het leven. Er kan zoveel strijd zijn in het leven. Rijl noemt zomaar een voorbeeld. Hij zegt, het kan zijn dat u hevig worstelt in uw leven om de beloningen van de wereld te krijgen. En om het maar persoonlijk te zeggen, gisteravond heb ik zomaar wat rondgelopen en zomaar als het ware met de Heren geworsteld en gevraagd, Heren, ken ik nou ook die strijd? Is dit nou daadwerkelijk die strijd die hier beschreven wordt bij Rijl? Is dat nou ook die strijd die mijn leven tekent? En toen moest ik toch met schaamte tot het inzicht komen dat ik ontzaggelijk veel gestreden heb in mijn leven. Waarvan ik nu zeggen moet, dat is niet de goede strijd. En misschien zegt u vanavond wel, ja dat herken ik wel. Wat heeft u misschien wel gestreden in uw leven? Om gezien te worden. Om gezien te worden door uw vader of door uw moeder. Gestreden om een stukje erkenning. Gestreden om een stukje liefde. Gestreden om nou eens een keer echt het gevoel te hebben geliefd te zijn. Wat kan het een strijd zijn voor een mens, levenslang op zoek naar de liefde, de erkenning van een vader of van een moeder. Wat een strijd kan dat zijn in een huwelijk, als je al jarenlang op zoek bent en verlangt en strijdt naar die liefde van je man of van je vrouw die maar niet komt. Wat een strijd kan het zijn om kinderen op te voeden
En dat je zeggen moet, ik strijd al die jaren om een goede moeder te zijn. Of een goede vader. En het lukt maar niet. Ik strijd, ik vecht, ik doe wat ik kan, maar het lukt me niet. Want ik strijd misschien wel om een goede werknemer te zijn, om die erkenning, die waardering van uw werkgever te krijgen, of om als ondernemer actief te zijn en iets op te bouwen in dit leven. Rel zegt, misschien spant u zich wel als tot het uiterste in om geld te verdienen, om een goede betrekking te krijgen, om macht en plezier te verwerven. Hij zegt, maar pas op, als dat uw toestand is, dan zal al dat saaien en al dat strijden om dit te verwerven uitlopen op een bittere teleurstelling. O, zegt Rael, wat hebben er veel mensen gestreden. Alle eeuwen door om rijkdom, om eer, om een ambt, om promotie, terwijl ze God en Christus en de hemel de rug hebben toegekeerd. En wat is hun einde geweest? Vaak, maar al te vaak zijn ze erachter gekomen dat hun leven één grote vergissing is geweest. Gestreden. O, zo gestreden. Maar de verkeerde strijd. Eindeloos geklommen op die ladder. En bovenaan gekomen aan het einde van je leven, kijk je om. De ladder staat tegen het verkeerde gebouw. Het is niet de goede strijd. Dat zo liep ik gisteravond maar wat te denken. En ook dan kom je tot de belijdenis, heren. Wat heb ik inderdaad vaak gezocht naar de liefde en de erkenning en de warmte van andere mensen. Maar wat heb ik eigenlijk weinig gestreden om die liefde, om die kus van uw mond. Misschien zit vanavond hier een kind van God wel en zegt, ja, zo is het voor mij ook. O, wat heb ik gestreden. Nogmaals, voor de kerk, voor de waarheid, voor mijn gezin, voor mijn huwelijk, voor alles heb ik alles gegeven. Maar hoeveel uren heeft u gegeven om te worstelen als een geweldenaar aan de genadetroon en zeggend, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Hoeveel uren heeft u gehangen, als het ware met eerbied gesproken, om de hals van Christus en gezegd, ik laat u niet los, tot ik een kus van uw mond heb ontvangen. Wat heeft u misschien veel geworsteld om de erkenning en de liefde van uw vader. Wat heeft u weinig gezocht naar de liefde van God, uw vader, kind van God. Als je dat ziet en daarover nadenkt, dan lopen de tranen over je wangen en zeg je, nu heb ik zoveel jaren gestreden, maar was het dan alleen maar de verkeerde strijd? Of moet u zeggen, nee, er zijn toch ogenblikken geweest in mijn leven dat ik zo geworsteld heb, zo met God geworsteld heb als een Jacob en hem niet losgelaten heb totdat hij mij zegende. Dus er kan veel strijd zijn. In de wereld, in de kerk, maar niet de goede strijd. Van nature zijn we aan het strijden, maar als vrienden van de wereld. Van nature is er een strijd in ons als mensen, maar het is een strijd tegen God. Want heel ons bestaan van nature, heel ons vleeselijk bestaan, zegt Paulus in de Romeinenbrief, heel ons bestaan is vlees. En alles wat vlees is, is vijandschap tegen God. En het onderwerpt zich de wet Gods niet, het kan ook niet. Alles in mij van nature worstelt strijd tegen God. Zo kan het na ontvangen genade nog zijn, dat je moet zeggen, er is een deel in mij. Er is een oude natuur in mij die zo strijdt tegen God. Terwijl er aan de andere kant een deel in mij is wat zo hartelijk verlangt om te strijden met God om de zegen te verkrijgen. Dan moet u beseffen dat van nature ons vlees, ons vijandige vlees niet zo openbaar komt. Misschien zegt u wel vanavond, nou, ik ben onbekeerd, maar ik voel mij niet echt een vijand van God. Ik ben niet iemand die strijdt tegen God. Nou, dat zegt de apostel Paulus ook. Hij zegt, zonder de wet leefde ik eertijds en toen was de zonde dood. Toen had ik niet die enorme vijandschap tegen God, dat opstaan van binnen tegen God. Maar hij zegt, als het gebod ingekomen is, toen God in mijn leven gekomen is met dat gebod, toen is de zonde levend geworden. Toen is er zo'n vijandschap, zo'n opstand in mij tegen God wakker geworden. Toen kwam ik erachter dat ik vleeselijk ben, verkocht onder de zonde. En dat alles in mij, in mijn oude vlees, strijdt tegen God. Zodat datgene wat ik wil doen, dat ik dat niet doe. En hetgeen wat ik haat, dat ik dat juist doe. Kunt u dat vanavond zeggen? Moet u vanavond zeggen, toen ik in mijn eertijds leefde, toen ik God niet kende, toen ik als een vrome jongen of meisje over de aarde ging, toen dacht ik eigenlijk wel netjes te zijn en ook wel wat van de Heere te houden. Maar toen de wet inkwam, toen kwam in mij openbaar dat ik een vijand ben van God. En ook na ontvangen genade, toen u het wel met God eens geworden bent en als het ware dat wandelende leven met God begonnen is als een Henoch, toch is er nog zo vaak in mij die kracht, dat vlees, wat zich de wet Gods niet onderwerpt. En dat is een worsteling. Dat is een strijd. Dat is een onmogelijkheid om met zo'n vlees en zo'n geest te leven. Met dat nieuwe deel wat verlangt om heilig te zijn en te strijden om Gods liefde en gunst. En tegelijkertijd die andere kant die zich nooit onderwerpt aan God en altijd blijft strijden tegen God. En hoe meer u ontdekt wordt door de Heilige Geest aan uw bestaan, hoe meer u ook de moed op begint te geven en te zeggen, het lukt me niet. Het lukt me niet om dat vlees te onderwerpen. Het lukt me niet om die machten en die boosheid en die vijandschap van binnen de kop in te drukken. Misschien heeft u zo vorige keer wel onder de lezing gezeten. Toen het ging over het eens zijn met God in al de wegen van uw leven. Misschien voelde u toen wel die vijandschap omhoog komen. En zei alles van binnen, deze God, daar kan ik het niet mee eens zijn. Sterker nog, ten diepste haat ik zo'n God. Wat een ontdekking is dat. Wat een ontdekking om erachter te komen dat je vleeselijk bent, verkocht onder de zonde. Als dan zelfs de apostel Paulus, die alles gegeven heeft voor het evangelie, als dan zelfs de apostel zeggen moet, hetgeen ik wil, dat doe ik niet. En hetgeen ik haat, dat doe ik. Het goede wat ik wil, doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, doe ik. Hoe zal het dan met ons moeten zijn? Hoe zal het dan met ons zijn als we de balans opmaken? Strijd ik dan wel de goede strijd? Of geldt het zo vaak in mijn leven dat ik zo strijd tegen God en tegen zijn wegen? En toch in dat alles, in dat leven der genade, met dat vlees wat zich de wet Gods niet onderwerpt, legt de Heere vanavond toch zijn woord. En zegt, laat ons afleggen alle last en alle zonde die ons lichtelijk omringt. Vanavond zegt de Heere, te midden van deze, nou schier, hopeloze worsteling, om het zo te zeggen, zegt de Heere, strijd de goede strijd. Zozeer dat de Heere in de Hebreeënbrief schrijft, gij hebt tot bloedens toe nog niet tegengestaan. Dus de Heere zegt, ik verwacht dat je strijdt met alles wat je hebt, wat het ook kost. Nou, dat lijkt vanavond alweer zo'n onmogelijk contrast. Dus aan de ene kant ben ik vleeselijk verkocht onder de zonde. Mijn vlees onderwerpt zich de wet Gods niet, kan ook niet. Tegelijkertijd is er dat andere deel in mij wat zo hartelijk verlangt naar God. Om te leven tot eer van hem en de goede strijd te strijden. Hoe moet dat nou? Als je Romeinen 7 leest, dan zou je toch de indruk krijgen dat het allemaal moedeloos en hopeloos is. En tegelijkertijd is er die opwek, die oproep om te strijden. Dan moeten we ook vanavond weer beginnen bij de basis. Het is namelijk onmogelijk om in Christus te zijn en niet te strijden. Dat is onmogelijk. Waarom is dat onmogelijk? Wel, als u in Christus bent, bent u één onderdeel van dat grote lichaam. En dat grote lichaam waar Christus het hoofd van is en al die christenen de leden van zijn, dat hele lichaam strijdt. Dus het is niet een keuze, het is niet mogelijk om te zeggen en ik strijd niet. U bent één van dat lichaam en dat is ook wel genoemd de strijdende kerk. Dus als u één bent van dat, met dat lichaam, dan strijdt u mee. Bent u onderdeel van die strijd. Dat zegt de Heer Jezus ook. Hij zegt, als ze mij vervolgd hebben en u bent één met mij, dan zullen ze ook u vervolgen. Als ze mij gehaat hebben, zullen ze ook u haten. Als ze gedacht hebben de goden een dienst te bewijzen om mij te doden, dan zullen ze ook u doden. Dat kan niet anders als u één bent met mij. Verbaast u zich dus niet als u in uw leven te maken krijgt met vijandschap, met tegenstand waarvan u zegt, waar komt dat nou toch vandaan? Hoe komt dat nou dat die mensen zo vijandig zijn? Ik heb ze nog nooit iets misdaan. Ja, dat komt omdat u één met Christus bent en de wereld haat Christus en al degenen die met hem verenigd zijn. Daarom zegt Rauw ook, het is niet mogelijk om te kiezen, het is ook niet mogelijk om die strijd te ontlopen. Rauw zegt, er zijn veel mensen in zijn dagen die hoog opgeven van het non-interventiebeleid. Dat wil zeggen, je moet je gewoon nergens in mengen. Je moet het gewoon op zijn beloop laten. Net als politici doen. Er is een groot probleem, ze praten er wat over, zegt Rel, en ze doen vervolgens eigenlijk niets en dan meestal, dan gaat het vanzelf weer over. Rel zegt, dat kan in de christelijke oorlog niet. U kunt niet besluiten om buiten die strijd te blijven. Dan alleen als u niet in Christus blijft. Het tweede, Rel zegt, veel mensen proberen te voorkomen om in die strijd verwikkeld te raken. En dan zegt hij toch wel iets fundamenteels. Hij zegt, dan proberen ze de godsdienst zo vorm te geven dat er geen sprake meer is van dogma's en leerstellingen. Dan zeggen ze, misschien herkent u dat wel een beetje, dan zeggen ze, ja, als je nou heel dogmatisch bezig bent en als je altijd spreekt over leerstellingen en over belijdenissen en kaders in de schrift, ja, daar krijg je altijd ruzie van. Daar krijg je altijd strijd van en gedoe van. Rel zegt, vandaag de dag praten veel mensen erg graag over een godsdienst zonder dogma's. En dat klinkt in het begin wel mooi. En dat ziet er van een afstandje wel aantrekkelijk uit. Maar zegt Rel, zodra we dat gaan onderzoeken en overwegen, dan komen we erachter dat zo'n godsdienst simpelweg onmogelijk is. Hij zegt, dat is als een lichaam zonder beenderen, zonder botten. Dus het is niet mogelijk om te zeggen, weet u wat, we schuiven de dogmatiek in de kast en de belijdenis in de kast. En dan spreken we met iemand anders die dan eens op ons pad komt en die denkt heel anders. En dan zeggen we gewoon, ja, ook wel mooi. En dan zegt iemand anders weer heel iets anders. Zeggen we, dat is eigenlijk ook best mooi. En dan krijg je het wel heel fijn en wel heel gezellig en weinig strijd. Maar het is niet de christelijke strijd. De christelijke leer heeft een beenderenstelsel, een skelet. En daar kun je niet alles mee doen. En Rel zegt, val niet in de valkuil om voor de lieve vrede wil dan maar de leerstellingen aan de kant te schuiven. Dat deed Christus ook niet. Dat doet het hele Nieuwe Testament niet. Bijna alle brieven zijn leerstellig van karakter. Nog een andere manier om die strijd te voorkomen, zegt de Rijl, is om het dan maar op een akkoordje te gooien met de wereld, het vlees en de duivel. Om dan een vredelievend mens te zijn, om niet overal een punt van te maken, om niet alle zonden aan te wijzen, om gewoon wat te voorkomen dat het gestrijd wordt. Dus je hebt kinderen en die kinderen gaan een bepaald spoor op, bijvoorbeeld bepaalde kleding dragen. En je kijkt je elkaar aan als vader en moeder en je zegt nou laten we nou maar er niet al te veel van zeggen, want dan wordt het steeds strijd. En dat, dan ontloopt u de goede strijd. En datzelfde geldt als uw broer of zus een ander pad opgaat, van de waarheid afwijkt, dat je dan zegt, moet eigenlijk maar niks van zeggen, want dan wordt het gedoe. Ja, dan kunt u proberen om de strijd te ontlopen, maar dan bent u niet, zegt Rijl, als een militair. Dan bent u misschien wel in dit leven, heeft u een makkelijk leven. Maar hij zegt, als u niet strijdt, gaat u verloren. En erger nog, anderen gaan verloren. Door uw slapheid. Rijl zegt nog een ander argument waarom u helemaal geen keus hebt om niet te strijden is. Dat we van nature een hart omdragen wat vol van hoogmoed is, vol van ongeloof, vol van luiheid, vol van wereldsgezindheid en vol van zonde. En al die zaden van de zonde liggen in ons hart en de duivel doet niets anders dan proberen om dat zaad te voeden. Zou je het ook anders kunnen zeggen, ons hart is als een kruidvat en de duivel probeert continu daar een vonk in te gooien, zodat de zonde eruit barst. Dus u hebt geen keuze om niet te strijden, want u bent elke dag, ieder uur in groot gevaar. Je moet steeds bij de lezen van dit hoofdstuk ook denken aan de christenreis van Bunyan. Daar zie je ook al die figuren terugkomen. Sommigen liggen te slapen. En gaan daarom verloren. Sommigen die zijn op de ijdelheidskermis terechtgekomen en zijn gaan genieten van de wereld en zijn verloren gegaan. Soms gaan ze van het rechte spoor af een ander paadje op wat misschien wat gemakkelijker is. De strijd ontlopen en ze eindigen in kasteel met de reus wanhoop. Dus hier van binnen draagt u een hart vol met zonde kiemen en wee u als u niet strijdt, want ze kunnen tot zonde uitbarsten. Het tweede, het uiterlijke leven ligt bezaaid met strikken, klemmen, valkuilen enzovoort. Voor u het weet, komt u ergens in terecht, doordat u niet opmerkzaam bent en niet strijdt. Ja, en dan nog het derde, de aanvallen van de boze. Want die bezige duivel, zegt Rijl, die boosaardige duivel is altijd in de buurt. Altijd. Vanavond ook. Altijd in de buurt, altijd. En hij is altijd aan het observeren en altijd aan het kijken, kan ik iets doen? En hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar hij komt ook heel zachtjes aangelopen op zijn sok, om maar zo te zeggen, om te kijken of hij u kan wegsleuren. U kan verleiden. Als je dat zou weten, als je zou weten wat een duivelen er actief zijn rondom je leven, dan zou je vrezen. Dan snap je wel dat het de vraag of er gestreden moet worden überhaupt niet relevant is. Strijd vanwege de Satan, vanwege de uiterlijke verleidingen en strikken in het leven en ook het innerlijke boze hart. Rijl zegt ook, het is geen periodieke strijd, dat is heel gevaarlijk. Hè? Wij denken soms wel eens, heb ik een hele zware periode achter de rug, veel beproevingen meegemaakt, echt ja, een worstelperk om het zo te zeggen. Ja, nu is het wat rustiger, dat is heel gevaarlijk. Misschien is de gevaarlijkste tijd voor een kind van God wel de maandag na het avondmaal. Als er veel genoten is, als er een week van voorbereiding aan vooraf gegaan is met veel strijd en veel moeite, en dan is op zondag is alles rustig geworden, is alles vol geworden, is er, is er daadwerkelijk uitgerust aan de boezem van Christus. En dan maandag denk je, nou, is het allemaal wat rustiger en dan komt hij, hè. Zo gevaarlijk. De duivel neemt, zegt Rel, nooit vakantie. Nooit. Denken wij wel, hè. Ben je wat verder van huis, is het allemaal wat rustiger. Nou, dan kan het allemaal wat makkelijker. Misschien toch wat minder die godsdienstige verrichtingen en wat minder orde in mijn gezin. Want dan, nee, de duivel gaat gewoon mee op vakantie. Hij slaapt nooit, hij sluimert nooit, hij is er altijd bij. Rel zegt, die strijd is zo groot en zo hevig en zo allesomvattend dat hij zegt, het is eerlijk om aan al degenen die nog niet in Christus zijn, dat vanavond ook eerlijk voor te stellen. Bezint eer ge begint. Het leven met Christus is een leven vol strijd. Gij zult van allen gehaat worden. Allen, dat is veel. Je zult altijd in gevaar zijn van de duivel. Je zult altijd omringd worden door die mensenmoorder van de beginnen en die leugenaar van de beginnen. Je zult altijd gezift worden als de tarwe. En je zult altijd een strijd hebben, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten en de geweldhebbers der duisternis en de boosheden in de lucht. Je zult één grote strijd moeten strijden. En daarom moet je de kosten overrekenen. Je zegt, ik wil heel mijn leven al graag bekeerd worden. Weeg dan eens de kosten. U zegt, dat vind ik een beetje vreemd dat hij dat zo zegt. Alsof je liever hebt dat mensen de Heere niet zoeken. Nou, weet u wat ik geloof? Dat als er vanavond iemand hier zit die zegt, ik zoek de Heere met ingespannen krachten. En ik zeg u vanavond, zou u daar nog niet over nadenken? Dat die roep en die schreeuw alleen maar harder wordt. En zegt, ja, al kost het me alles, Heere. Ik kan zonder u niet leven. De strijd. Strijd, zegt de apostel. Strijd. De goede strijd. Waarom een goede strijd? Wat is er nou goed aan deze strijd? Want ja, u zegt, nou ja, dan teken je dat net zo. Hoe dat dan is, dat lijkt me een heel zwaar en moeilijk leven. Nou, de psalmdichter die zegt dat ook zo, hè. De Heer zal in dat moeilijk leven alleen je niet begeven. Het is een goede strijd. Waarom? En Rel geeft daar een aantal punten bij. Ten eerste zegt hij, die strijd is een goede strijd, omdat die strijd altijd gestreden wordt onder de allerbeste generaal, de allerbeste aanvoerder, de allerbeste bevelhebber. Wie dan? De Heer Jezus Christus. Kind van God, je staat er niet alleen voor. Je strijdt onder de vlag van koning Jezus. Onder de vlag van hem die aan het kruis nog zo broos en zo breekbaar en zo klein en verachtelijk leek, maar die opgestaan is en die de dood heeft overwonnen en de Satan zijn kop vermorzeld heeft, onder deze koning mag u strijden. Die strijd is daarom ook goed, omdat het een strijd is altijd met de beste hulp gestreden. U zegt, ik ben zo zwak en dat vlees van mij is zo vijandig en zo tot zonde geneigd. Hoe zal ik strijden? Met de allerbeste hulp. U zegt, van wie? Nou, ten eerste, de Heilige Geest, de derde persoon van het goddelijke wezen, neemt intrek in het hart van al zijn kinderen. Om hier te gaan wonen, in het hart, om u alle hulp te schenken die u nodig heeft. U bent dus, hoe groot de smart ook is, hoe bang u ook bent, hoe alles op u afkomt, u bent nooit alleen. De Heilige Geest heeft intrek genomen in uw hart. Tweede, de Vader, God de Vader, staat ervoor in, want die heeft u aan de Zoon gegeven, opdat de Zoon niemand van diegene verliezen zou. Dus God de Vader staat er ook geheel voor in. Ja, daar zou je vanavond zomaar een aantal uurtjes over na moeten denken. Zo God voor ons is. Als God voor je is. Als de schepper van de hemel, die ontzaglijke heelal met al die planeten en sterren, van die prachtige aardbol, van die ontzaglijke oceanen, van die mooie vissen, van die mooie bloemen, van die oerwouden, van al die insecten, de maker van dit alles. U zegt, eeuwen mee bezig geweest zeker. Nee, met één woord geschapen. Eén woord sprak hij en het was er. En die God is voor u. Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Kom, wie? Noem maar één iemand die machtiger is dan God. En dan de Heer Jezus. Dan de Heer Jezus die zichzelf heeft overgegeven tot in de dood voor de zijne. U denkt toch niet dat hij u uit zijn hand laat rukken? Hij zegt, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. U bent de mijne. En u zult een ontzaglijke strijd moeten strijden. Maar ik hou u vast. Voel je grond onder de strijd? Misschien dacht u aan het begin van de avond nog wel, hoe zal ik ooit zo'n strijd moeten strijden? Maar de Heilige Geest zegt, ik ben erbij in je hart. En God de Vader zegt, al het mijne, al het ontzaglijk heerlijke wat ik geschapen heb, is het uwe. Als je honger hebt, kan ik vogels sturen. Als je honger hebt, kan ik brood laten regenen. Als je dorst hebt, kan ik uit een steenrots een waterfontein laten vloeien. De Heere zegt zelfs in Psalm 81, ik had u een honingbeker kunnen laten vloeien uit de rotsen, als je dat had gevraagd. Honingbeker, een beek vol honing uit de rots, kan de Heere doen. Dus hij is zo groot en zo machtig en hij staat voor u klaar. En nogmaals de Zoon, die zich overgegeven heeft tot in de dood, de smartelijke, smadelijke kruisdood. Zo deze drie enige God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? En dan hebben we ook nog een Bijbel vol van deze drie enige God die zegt, ik geef u een boek mee, vol beloften en bemoedigingen, zodat als het moeilijk is in uw leven en u midden in de strijd bent, dat u daar moed uit kan putten. Want ja, u zegt, stel nou eens voor dat ik door het water moet gaan. Nou, zegt de Heer, zal ik bij u zijn. Stel eens voor dat ik door een rivier zou moeten trekken. Ze zullen u niet overstromen. Je zegt, misschien gaat het wel op de dood aan. Wel, zegt de Heer, nog dood, nog leven, nog toekomende, nog tegenwoordige dingen. Niets zal u scheiden van de liefde Gods in Christus. De Heer Jezus zegt het. Vader, u hebt ze aan mij gegeven. Ik heb ze duur gekocht. En niemand van deze zal verloren gaan. Waarom dan toch die strijd? Want het heeft iets teers in zich. Hè? Je zou kunnen zeggen, het had voor God toch heel eenvoudig geweest om de strijd zo radicaal te beslechten dat er voor de christen geen strijd te strijden meer zou zijn. Waarom is er dan toch die strijd? Waarom dan toch die goede strijd? En dan zegt Rijl toch wel mooie dingen. Hij zegt, als er een oorlog is op aarde, dan heeft dat geweldige gevolgen voor zo'n gebied waar die oorlog is. Ja, dat zorgt vaak voor verwoesting, voor verscheuring, voor verdriet, voor immoraliteit, voor ziekte, voor honger. Het gevolg van een wereldse, aardse oorlog is eigenlijk alleen maar jammer en ellende. Maar Rijl zegt, de oorlog De geestelijke goede strijd brengt alleen maar goede dingen voort. Hij zegt, want die goede strijd die zorgt ervoor dat in dat kind van God dat goede, die goede gaven die hem geschonken zijn, naar boven komen. Ja, je kunt spreken over dat je aan God genoeg hebt, maar als dan iedereen die je lief heeft zich tegen je opzet, omdat je ze gewaarschuwd hebt voor de zonde, en je houdt niemand meer over, ja, in die strijd kom naar boven, kom je erachter dat als je wegzinkt al dieper en iedereen kwijtraakt, dat daar toch een machtig fundament ligt van de liefde van God, waar je duizendmaal genoeg aan hebt. Ja. En als alles in je leven afbreekt en als je helemaal niets meer overhoudt en je bedrijf gaat failliet en je raakt overspannen en je hebt geen inkomen meer en voor je gevoel kijkt niemand meer naar je om en je zegt, o God, kijk, in die moeite, in die strijd kom je erachter wat het betekenen wil. Ook al is er geen rund in de stal. Ik zal nochtans op de Heere vertrouwen. Als je bankrekening leeg is, als je niets meer te verwachten hebt en je aan jezelf bent overgeleven voor je gevoel, dan kun je erachter komen hoe God zegt in zijn woord, ik heb nog nooit gezien een rechtvaardige zoekende brood. Dan kan het zijn dat je je voordeur opendoet en dat er een mand met eten of drinken voor je staat. Dat ondervind je alleen in de weg van de strijd. Daarom is die strijd zo'n goede strijd. Sterker nog, kind van God, als je daadwerkelijk strijd hebt moeten leveren in je leven en je kijkt erop terug, dan kan het niet anders dan dat je zegt, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want in die tijd leerde ik uw goddelijk recht, leerde ik uw liefde, kwam ik erachter dat waar ik door alles heen zakte, u altijd dieper ging. Dus dit is een strijd die zoveel goeds en zoveel moois oplevert. Daarom is het een goede strijd. Niet alleen voor de christen, maar ook voor de wereld om je heen. Als je gesteld wordt in het strijdperk van het leven, in de collegezaal, als je omringd wordt door mensen die nog nooit gehoord hebben van de reformatorische bijbelse leer. En je moet strijden en tegenstand ervaren en je staat er voor je gevoel helemaal alleen voor. Maar wat kan dat voor mensen tot een zegen zijn? En wat kan het zijn als je de strijd aan moet gaan met iemand in je familie die het hele verkeerde pad opgaat. Dat andere mensen die strijd zien en zeggen, zijn geloof is hem blijkbaar meer waard. Zijn God is hem blijkbaar meer waard dan de toejuiching en de toelachting van zijn eigen familie. Wat is dat tot een rijke zegen als je zo strijden mag. Als je het opnemen mag voor mensen aan de zelfkant van de samenleving, waar niemand meer naar omkijkt en je ze op mag rapen en andere mensen kijken en zeggen, waarom doe je zoveel voor die persoon? Dan krijg je toch niks voor terug. Strijd, die goede strijd, maar wat het is tot een zegen van anderen. Ja, waarom is het ook een goede strijd? Omdat de strijd uiteindelijk eindigt in een heerlijk genadeloon. Moeilijk punt, hè? Voor ons als reformatorische christenen. Verdiensten, vergelding, beloning. We zeggen dat past niet in ons denken, maar de Bijbel zegt, hun goede werken volgen hen na. Al die goede werken die gedaan mogen zijn in de strijd van het leven, waar je als kind van God in het geheel geen enkel idee van had. Je ziet alleen je zonden en je tekortkomingen, maar ze zijn wel bij God bekend. En hij zal ze vergelden in dit leven of na dit leven. Toch kan deze strijd nooit door mensen gestreden worden. De Heere heeft in zijn woord, en als de Heer het geeft, zou ik daar heel graag de volgende keer over door willen gaan, heeft daar een wapenrusting voor uitgedacht. Een wapenrusting voor gegeven. In die wapenrusting alleen kan die strijd gestreden worden. En als dan zo uw leven één aan één reiging is geweest van strijd. U zegt, ik ben een kind van God en toch herken ik eigenlijk niets van die strijd. Lieve vriend, lieve vriendin, dan moet u zichzelf echt onderzoeken. Als u geen strijd hebt, dan is de kans groot dat u concessies hebt gedaan aan de waarheid. Want anders heeft u strijd. Als u staat voor de waarheid van Gods woord, hebt u strijd. Als u staat voor de waarheid van de wijze waarop God wil dat we leven zullen, dan zult u strijd en tegenstand ondervinden. Als u een zoutend zout bent en een lichtend licht, dan bent u na 2 of 3 keer iemand aanspreken op zijn eeuwig zielenheil, bent u al ontzaggelijk vervelend en begint de strijd. En Paulus, de apostel Paulus, heeft die strijd gestreden. En als je leest ook in het Nieuwe Testament wat die man daarvoor geleden heeft, gegezeld, schipbreuk geleden, bespot, gehoond, uitgestoten door zijn eigen gemeenschap. Wat heeft die man geleden? Maar aan het einde van zijn leven mag hij het zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. De apostel mag aan het einde van zijn leven zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Voor zijn bekering strijdde hij ook met alles wat hij had, maar het was de verkeerde strijd. Maar na die vereniging met Christus door het geloof, mocht hij de goede strijd strijden en mocht hij ingaan in de zalige rust bij God. In Openbaring 2 kunt u lezen wat het leven zal zijn als u vanaf nu radicaal zult leven overeenkomstig Gods woord. Ten eerste zegt de Heere, vreest geen der dingen die gij lijden kunt, zult. Zie, de duivel zal enigen van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen, maar zijt getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon des levens, die oren heeft die horen. Wat de geest tot de gemeenten zegt, die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Neem vanavond het woord van God mee. Vrees niet, u zult lijden. Vreest geen der dingen, meervoud, die geleiden zult. Sommigen van u zullen in de gevangenis geworpen worden. Vrees niet. Sommigen zullen gedood worden. Vrees niet. U zult, als u getrouw bent tot de dood, de kroon van het eeuwige leven ontvangen. En dan ziet u, als u vanavond nog eens thuis dat Bijbelhoofdstuk leest dat we met elkaar gelezen hebben vanavond aan het begin, dan zie je dat die oproep tot strijd helemaal in de sfeer en in de context staat van dat toekomende, eeuwige, zalige leven. Kan niet anders. De helm der hopen is nodig om de strijd te kunnen voeren. U zegt, het is zo ontzaggelijk zwaar. Zie op het einde. Het moment komt, 10 dagen, dat u alles achter mag laten en mag ingaan in de vreugde uws Heren. En als u zegt, en in die strijd heb ik geen zin. En ik heb geen zin om mensen te wijzen op hun ziel. En ik heb geen zin om de vinger te leggen bij de zonde. En ik heb geen zin om te staan voor de waarheid, wat het me ook kost. Dan gaat u niet in. Dan gaat u niet in Want als u getrouw bent tot de dood, zult u ingaan en anders niet. Zullen we eindigen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel. Wat een diep ernstig woord vanavond. Aan de ene kant de totale onmogelijkheid in ons als mens om te strijden buiten Christus. Maar ook de schier onmogelijke situatie van vlees en geest te zijn en dan te moeten strijden. Terwijl het goede wat ik doen wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En dan toch die oproep om te strijden. Maar o Heere, wat kwamen er toen troostvolle woorden. Dat u in het geheel, o drie enige God, betrokken bent bij deze strijd. Dat u ons niet toeroept om te strijden en van een afstand toekijkt hoe we het ervan afbrengen. Maar dat u in ons woont, o Heilige Geest, om die strijd te strijden. En dat u, o Vader, alles ter beschikking hebt. Uw oneindige macht en alle dingen in deze wereld. Om ons in die strijd te steunen en te beveiligen. En u, o Heer Jezus, die uw leven hebt gegeven om onze ziel te kopen van het naar verderf. O, wat is dat dan een vaste en een zekere grond. Wat mochten we ook horen, heren, hoe die strijd dan ook daadwerkelijk een goede strijd is voor uw kinderen zelf. Om in de grootste smarten te ondervinden wat het is, blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper te heten, maar ook voor de wereld om ons heen. Als ze ons zien, niet helemaal opgaand in de wereld, niet wereldgelijkvormig, maar zo gij geheel anders, de goede strijd strijden totdat ze zien mogen wat dat is. En daar een goede vrucht en een goede geur van uit mag gaan, opdat velen zich bij de kerk mogen voegen. O Heere, wat moeten we ons dan verootmoedigen? Is dat niet een van de redenen waarom de kerk van Nederland zo'n weinig wervende kerk is? Omdat ze zo weinig een strijdende kerk is. Geef ons dan, Heere, als vanavond die woorden tot ons kwamen. Vreest geen der dingen die geleiden zult. Als die woorden vanavond meegaan in de wanden van ons hart worden gekerfd. En we deze woorden misschien later nog eens zullen overdenken. Als we in de gevangenis zitten. Of als ons de dood wordt bedreigd. Of als alle dingen ons tegen zijn. Om dan toch op die woorden te mogen terugvallen. Vreest geen der dingen die geleiden zult. O Heere, we bidden van u. Geef een herleving in uw kerk. Dat is altijd gepaard gegaan met lijden. Maar o, wat is dat zoet en zalig om te zien als het bloed der martelaren het zaad van de kerk mag zijn. O, wees zo met ons als we weer naar huis gaan, Heere. Bewaart u ons allemaal over de onveilige wegen. Brengt u ons veilig thuis. Vergeef al onze zonden. Verzoen het onze. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89. Vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven, en onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, vers 8. bezoek van verschillende hebben we geen pauze meer, omdat ook kinderen komen en dan wordt het best wel laat. Dus dat doen we niet meer, maar ik wil wel graag nog gelegenheid geven om vragen te stellen. Dus in het vervolg doen we dat inderdaad na het einde. Ik had Oudeling van Hassen moeten vragen.